De schriftlezing voor dit avontuur kunt u gewijde aandacht opgetekend vinden in den profeet Jesaja en wel het 53e hoofdstuk. We noemden u Jesaja 53, doch vooraf doen wij belijdenis met de 12 artikelen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God en Vader den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Amen. Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is daarom des Heeren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht. En de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid, en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht, en wij hebben hem niet gehad. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen, en onze smarten die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem, dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons den vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, we keren ons iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft onder aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Al dezelfde gehijs werd, toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit een angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Want overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij den rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde den Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen, en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om den arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. En hij zal de machtigen als een roof delen. Omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. En met overtreders is geteld geweest. En hij vele zonden gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft. Vraag mij vooraf een zegen over dit ons samen zijn. Almachtige en drie-enige God, aan de avondstond van deze doordeweekse dag. Kom u ons te brengen onder het geklank van uw eeuwig blijvend getuigenis. En Heere, dan komt gij te getuigen in uw woord, niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En daarom, Heere, willen wij deze avond van u vragen, of gij uw woord met uw geest wil varen, dat er pijlen mogen afgeschoten worden in ons midden, om zielen in de harten te treffen, of dat ze nedergeveld mochten worden op het slagveld van een vrije genade. Want ach, Heere, tot wien zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens, en nu hebben wij het alles verzondigd, Heere. Maar ach, maar deze avond uw almachtige kracht, door aan onze zielswortelen komen te schudden, zodat we mogen beseffen dat we sterven moeten, en dan een rechtvaardig oordeel, naar uw woord nog komt te getuigen dat het leven maar een damp is, en de dood ieder uur wenkende. Ja, een handbreed is ons leven gesteld, en we beseffen het niet, dat het ieder ogenblik eeuwigheid kan zijn, en dat we dan voor uw rechterstoel gedaagd zullen worden, indien het hier in dit tijd niet geschied is. Ach, Heere, wil het deze avond toch werken onze zielen, door uw almachtige kracht, en wil onze eigen gerechtigheden komen weg te blazen, door uw goddelijke geest. Ja, die vijge bladeren die wij ons gedurig komen om te wenden, en hem maar niet op willen geven, iedere keer weer met onszelf aan de slag te gaan. Ach, Heere, wil er toch een eind aan komen te maken, en deze avond komen te getuigen onze zielen. Laat ons dus samen rechten. Heere, doe nog wonderen in ons midden, want we beseffen het niet, van nature hoe we voor u zullen komen te staan. Ach, leer het ons hier in dit tijd beleven, Heere, dat we zonder verschrikken u den Heere mogen ontmoeten. Ah, van onze kant deugt het nergens meer toe, omdat onze wortel niet deugt, Heere. Ah, dat we toch mochten overgezet worden in die ene plant van naam, wiens wortel volkomen is, omdat die van eeuwigheid gegrond is door het bloed uw zoons. Wil het werk in ons aller hart, opdat niemand ons er hoeft achter te blijven, Heere. Wil daar de noodzaak komen op te binden van in u gevonden te zijn. Laat ons toch niet naar huis gaan, voor een alleer we vrede met u gevonden hebben. Wil het werken, wie zal het dan keren? Maar van ons is geen verwachting. We hebben het alles verzondigd en verbeurd door ons in diepe val in het paradijs. Daar hebben we onze handen, Heere, aan het werk geslagen, wat we niet mochten doen. Maar Heere, nu heb Gij zelf een middel daar gesteld, om nou weer een weg terug te banen tot u den levende God. Gij hebt daartoe uw Zoon geschonken, en zijn gerechtigheid daar besteld. Heere, mochten we erin delen, willen het werken tot eer van uw grote naam. Gedenk de zieken, Heere, die niet met ons konden komen, of de oude van dagen die aan huis of aan een instituut gebonden zijn. Heere, wil ook hen daar komen te bezoeken met uw zegen. Ga je niet één voorbij, Heere. Gedenk land en volk, kerk en staat, dat alles afgeweken van u den levende God. Want gij hebt getuigd in uw woord, dat het oordeel begint van het huis Gods. En dan mochten we tot onszelf komen in te keren. Maar we hebben u op het hoogst meedaan. Wij zijn van de helspoor afgegaan, en nu zitten we bij de brokstukken ter neder. Heere, kom ons toch op te richten in uw Zoon. Laat hem toch niet vergaan, Heere, maar beschouw het in uw vastgestaaf verbond. Hetgeen gij aan onze vaderen beloofd hebt, dat gij aan hun zaad zou bedenken. Heere, ontvang. ontferm u toch over ons en ons arme zaad. Ga er niet één voorbij, maar doe nog wonderen in ons midden. Gedenk ook aan de Heere, die onder dokterbehandeling moet gesteld worden, die bestralingen ook te ondergaan, al wil sterken ondersteunen. Ach, mag het toch alles ten goede zijn, dat het mag uitdrijven tot u den levenden God. Gedenk daarin ook zijn vrouw en kinderen. Heere, verheerlijk toch uw grote naam. Ontdek, ontgrond en ontbloot op deze avond. Ga er niet één voorbij. Sterk en ondersteun in het lezen. Leg onze gedachten gevangen. Om Jezus Christus wil. Amen. Onze tekstwoorden voor dit avontuur kunt u opgetekend vinden in het u voorgelegen schriftgedeelte. En wel Jesaja 53 vers 1. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien het arm des Heren geopenbaard? Boven deze predikatie staat geschreven de noodzakelijkheid van de goddelijke kracht om te geloven. Er is een waar geloof of vertrouwen in de boodschap van het evangelie, of er is de vrucht van de werking van een goddelijke kracht met dat doel op de ziel. In het vervolg van deze leer zal ik ten eerste de waarheid daarvan bewijzen, ten tweede aantonen wat de werking van die goddelijke kracht is, waardoor de ziel gebracht wordt tot het geloven van de boodschap van het evangelie, en tenslotte het woord komen toe te passen. Daar zingen wij vooraf Psalm 77, vers 6 en vers 7. Zou God zijn genaal vergeten, nooit meer van ontferming weten, heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden. Psalm 77, vers 6 en vers 7. Ten eerste, ik zal de waarheid van de leer bewijzen. Eerstelijk, beschouw daartoe uitdrukkelijke schriftgetuigenissen. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. De apostel noemt het daarom het geloof der werking Gods en het werk des geloofs met kracht. Vandaar dat er staat dat het gegeven is te geloven. Ja, er wordt niet minder kracht toe aangewend dan datgene wat aangewend werd om Christus uit de doden op te wekken. Ten tweede, de staat waarin wij van nature verkeren is een staat van dood in zonden. Het geloof is de eerste levende daad van de ziel, die levend gemaakt is door de geest des levens van Christus Jezus. Daarom is een ziel zonder de geest des levens evenmin daartoe in staat als een dode om te ademen, te lopen enzovoort. Het opwekken van de doden is het werk waartoe alleen God bekwaam is. Het opwekken van dode zielen, zowel als van dode lichamen. Voorwaar, zeg ik u, de ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven. Want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook den Zoon gegeven, het leven te hebben in zichzelf. Ten derde, er kan geen geloof zijn zonder kennis. En de kennis van geestelijke zaken is voor een mens van nature onmogelijk. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn hem dwaasheid. En hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Hoe kan iemand de boodschap van het evangelie geloven, zonder het evangelie te onderscheiden in zijn uitnemende heerlijkheid? Maar een mens van nature heeft geen oog voor deze dingen. Natuurlijke waarheden kan hij met natuurlijke vermogens onderscheiden, maar bovennatuurlijke waarheden zijn boven zijn bereik, zonder bovennatuurlijke gaven. Ten vierde, de mens verkeert van nature onder de macht van de Satan. Hij is een gevangene van de duivel, die met uiterste pogingen het werk des geloofs zal hinderen. Doch, indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen die verloren gaan, in de welke de God Israël de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen. In zo'n staat vindt het evangelie de mens, en het evangelie is bedoeld om mensen eruit te halen. Maar wat kan toch anders het doel van het evangelie zijn, daar het immers het middel is van een hogere kracht, en het vruchtbaar gemaakt wordt door de Almachtige, sterk gewapende, moet door een die sterker is uitgeworpen worden. Ten vijfde, het vertrouwen van de mens van nature wordt geheel in beslag genomen door dingen waartoe het evangelie hem oproept om daarvan afstand te doen. Hij is van nature verknocht aan andere dingen waarop hij vertrouwt en wil zich daar dan ook aan vasthouden. Tenzij een bovennatuurlijke kracht hem daarvan afbrengt. En daarom is dit een onderscheidend kenmerk tussen Gods volk en alle anderen, dat zij niet in het vlees betrouwen. Op zichzelf vertrouwen is natuurlijk voor een mens. En daarom is het de eerste les op de school van Christus om zichzelf te verloochenen. Wat in de eigenlijke natuur van het geloof begrepen is, oftewel in het vertrouwen op het evangelie. De mens die God als het hoogste doel de rug toegekeerd heeft, stelde zichzelf als het hoogste doel. Daarom is het even natuurlijk voor hem om uit zichzelf en voor zichzelf bezig te zijn, als voor de vogels die in de lucht vliegen, om een mens derhalve van zijn eigen ik af te brengen. Wat in het werk des geloofs gebeurt, moet wel een werk van goddelijke kracht zijn. Wat betreft het vertrouwen op het schepsel, aangezien de mens niet in eigen behoeften kan voorzien, moet hij wel buiten zichzelf iets zoeken waarop zijn hart kan rusten. En daar hij van God vervreemd is, gaat hij naar het schepsel. Daar is hij met zijn vertrouwen zodanig aangehecht, dat hij na 1000 teleurstellingen nog daaraan vasthoudt. En de waarheid is dat het onmogelijk is zijn hart daarvan af te trekken, behalve wanneer hij geheel wanhopig is geworden, zonder dat er iets beters voor in de plaats gesteld kan worden. En dat gebeurt alleen door geloof, als God in Christus daarvoor in de plaats komt. En dit vergt voorwaar een bovennatuurlijke kracht. Wat betreft het vertrouwen op de wet, de wet was het verbond met Adam. En aangezien hij moest werken en zijn loon moest verdienen, is dat ook de natuurlijke godsdienst van al zijn nakomelingen. De natuur kent geen andere weg om zich aangenaam te maken voor God en de mensen blijven daaraan tot hun dood vasthouden, en een harde dood moet hen daarvan afscheiden. Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik God leven zou. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, een bewijs dat het een andere kracht is dan die van henzelf die hen daarvan moet afbrengen. Tenzijde de mens heeft een sterke vooringenomenheid en neiging tegen het geloven en vertrouwen van het evangelie. Wat alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. En gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben. Wat het evangelie behoogt, staat lijnrecht tegenover de gedachten en de wil van de natuurlijke mens. En zij verzetten zich tegen het evangelie, zodat zij geheel tegenover elkaar staan. Vandaar dat zowel de Joden als de Grieken tegen het evangelie waren, en met hun wijsheid achten zij dat dwaasheid. De ziel moet derhalve door hun goddelijke kracht in een nieuwe gestalte gebracht worden, eer zij het evangelie kan ontvangen. Ten slotte, het evangelie is, waar het ook maar gevonden wordt, de vrucht van de Heilige Geest. Maar de vrucht des Geestes is geloof. Vandaar dat Christus er de auteur van genoemd wordt, die het door zijn eigen geest in de uitverkorenen werkt. Het was in het verbond beloofd aan de uitverkorenen, dat het door de geest zou worden gewerkt. En daarom is het in het bijzonder voor hen, als het werk van Gods geest alleen. En het evangelie is het enige, directe, uitwendige middel daarvoor, omdat dat alleen de bediening des geestes is. Ten tweede, wat is die werking van de goddelijke kracht, waardoor een ziel gebracht wordt tot het geloof in de boodschap van het evangelie? Er is voor dat doel een tweelei werking van de goddelijke kracht in de ziel. Eerstelijk, een middelijk werk dat daartoe voorbereidt, waarvan de geest de auteur is en de wet het instrument is. Een ontwakend werk, waarin de geruste zondaar opgewekt wordt, en waardoor de zaligheid hem ter harte gaat, waarover hij tevoren weinig bekommerd was, dat hij gerust sliep, en dat geschiet doordat de geest de wet toepast op het geweten van de zondaar. Er is een goddelijke kracht die de geboden van de wet toepast op het geweten van de zondaar. Zonder de wet, zo leefde ik eertijds, maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden. Doch ik ben gestorven, en daardoor worden die geboden ontdekt in hun goddelijk gezag, al de geboden van de eeuwige, soevereine God. Dit bekleedt die geboden met een verschrikking, zoals zij voorheen niet plachten te verschijnen aan de zondaar. Elk gebod wordt ingeleid met, zo zegt de Heere, en bindt daarmee de zondaar persoonlijk. De band van het gebod wordt zodoende door hem ervaren en omsluit hem nauw. Hoewel hij tevoren daar weinig van voelde, en het gebod dat een leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden. Het is opmerkelijk dat de 10 geboden alle in de tweede persoon staan, en tot ieder afzonderlijk spreken, alsof zij niemand anders aangaan dan die persoon. Gij zult niet, enzovoort. En als de geest komt, dan spreekt hij de geboden op dezelfde wijze tot het geweten van de zondaar. Wat zullen wij dan zeggen? In de wet zonde, dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet, want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Wel nu, hierdoor wordt de zondaar overtuigd van zonde en schuldig gezet voor de Heere, zijn erfzonde en dadelijke zonden van hart en leven, van gedachten, woorden en werken worden hem voor ogen gesteld. Hij is als een dief die ontdekt wordt. Deze goddelijke kracht van de vloek van de wet op het geweten van de zondaar toe. En die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. En die wordt ontdekt al de vloek van God, die zwaarder is dan bergen van lood, die krachten de grootheid ondraaglijk is, en krachtens de oneindigheid eeuwig, en krachtens de waarheid ervan onfeilbaar. Hoewel die tevoren in zijn verbeelding slechts was, al de weerklank van de bergen, er is Gods vloek op hem persoonlijk, die hem neerdrukt onder de wrekende toorn. De Geest des Heeren spreekt in die mens, zoals er staat in Malachi 3 vers 9, met een vloek zijt gij vervloekt, omdat gij mij berooft, zelfs het ganse volk. Zolang de zondaar de persoonlijke toepassing van de vloek op zichzelf kan afweren, zal hij weinig waarde hechten aan het evangelie. Maar het woord brengt de boodschap in het algemeen. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En een goddelijke kracht dwingt het geweten om het toe te passen. Eerder wordt de zondaar overtuigd van zijn ellende en ziet zichzelf ongelukkig en verloren.
En zo wordt zijn hart doorstoken en vervuld met bitter berouw. Golven van overweldigende smart gaan over zijn ziel. Hij ziet dat hij bezig geweest is zijn eigen ziel te vermoorden. En hij zucht een klaaglied uit over zijn dode staat. En zonder de wet, zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde wederlevend geworden. Doch ik ben gestorven. De vrees doet hem ook verschrikken, met een verschrikking Gods, met de vrees voor de dood en de vrees voor de eeuwigheid. Ook wordt hij gekweld door grote bekommering. Soms hoopt hij, soms vreest hij, maar er is steeds bekommering. Deze bekommering vervult hoofd, hart en handen en slokt alle andere zorgen op. Want die mens ziet de waarheid van alles. Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en leidt schade zijn ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Ten tweede een vernederend werk, waarin de hoogmoedige zondaar laag in het stof gelegd wordt. En waarbij hij niet alleen de noodzakelijkheid tot zaligheid ziet, maar ook een absolute behoefte van Christus tot zaligheid. En dat er geen andere weg is tot zijn hulp. Als hij Christus niet ontvangt, moet hij omkomen. Zo wordt hij afgebroken van ten eerste zijn zelfvertrouwen. Hij ziet dat hij zichzelf verdorven heeft, maar dat hij zichzelf niet helpen kan. Hij gevoelt dat hij krachteloos is en geen licht en leven heeft. Dat zijn werken helemaal niet toereikend zijn. En dat de schuld de mogelijkheid van betalen te boven gaat. De banden waarmee hij aan de zonde gebonden is, wat de schuld en de macht daarvan betreft, gaan zijn vermogen om die te verbreken geheel te boven. Ten tweede zijn vertrouwen op het schepsel. Toen zijn geweten nog sliep, vond hij vermaak in het genot van het schepsel. Maar nu zijn geweten ontwaakt is, wordt de leegheid van het ganse schepsel door hem gevoeld. Zijn geoorloofde genoegens voldoen hem niet meer, omdat hij denkt dat God zijn vijand is. Zijn ongeoorloofde genoegens hebben bij hem een angel nagelaten, die door het ganse schepsel er niet uitgehaald kan worden. Ten derde, zijn vertrouwen op de wet. Er is een tijd geweest dat hij hoop had dat hij aangenaam zou zijn bij God door de werken der wet. En dat zijn plichten betreffende de eerste en de tweede tafel der wet al zoveel zuivere winst kon meetellen. Maar nu ziet hij dat alles slechts verlies is. Dus wanhoopt hij om op deze wijze zijn toestand te verbeteren, en dat hij zijn eigen schuld nog geheel, nog gedeeltelijk kan betalen, en dat alles geschiet ook door middel van de wet, die ontdekt wordt in haar geestelijkheid en gestrengheid. Want ik ben door de wet, der wet gestorven, opdat ik God leven zou. Ten tweede, dit werk van goddelijke kracht is een onmiddellijk werk, waardoor het geloof in de ziel wordt voortgebracht. Dat heeft het vertrouwen op de evangelieboodschap teweeg gebracht. Daarin is de geest de auteur en het evangelie het middel. Dat is ten eerste een levendmakend werk, waardoor de dode ziel weer tot het geestelijk leven wordt geroepen. En u heeft hij medelevend gemaakt, dat hij dood waard door de misdaden en de zonden. Daarom staat er, dat in dat geval dezelfde kracht wordt aangewend, als in het opwekken van Christus uit de dood, waarbij zijn ziel met zijn lichaam herenigd werd. Zo komt ook de geest van Christus in de dode ziel en de dorre beenderen leven. Die geest wordt medegedeeld aan het woord des evangelies, dat om zo te spreken er het voertuig van is. Vandaar dat er staat dat het evangelie woord geest en leven is, aangezien het de bediening van de geest is. Een zinnebeeld daarvan is de wederopstanding van de dorre beenderen. Vandaar komt er een kracht om te geloven. Zoals het ademen in een levend mens, zo bezit de geest des levens, die de geest des geloofs in de ziel is, een bovennatuurlijke kracht voor die bovennatuurlijke daad. Tevens roept men tegen een kreupele dat hij moet lopen. Al zijn te vergeefs roept men tegen een kreupele dat hij moet lopen. Als hij niet lopen kan. Maar al de geest met het woord van het evangelie in de zonder komt, wordt hij in staat gesteld Christus aan te nemen op de evangelieboodschap. Een gezindheid om te geloven. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw herkracht. Evenals Lazarus die tot leven gewekt is om uit het graf te komen. Daar niet langer te liggen, zo wordt de ziel volgzaam op de roep van het evangelie. Gewillig om tot Christus te komen. Gewillig om gereinigd te worden. Nu de banden des doods zijn losgemaakt, in de nek niet langer als een ijzeren zenuw. Maar het leven heeft nu lust gekregen tot hetgeen daarvoor aangenaam is. Ten tweede, het is een werk van verlichting. Er is kennis in geloof. En daarom wordt het zo ook genoemd in Jesaja 53 vers 11. In Johannes 17 vers 3. Niemand zal de boodschap van het evangelie geloven. Of hij moet die kennen. En dat door een bovennatuurlijke ontdekking. Degene des Heeren maakt die ontdekking. En toont de schat die in de evangelieakker verborgen is. En dat doet de geest door de evangelieboodschap toe te passen aan de ziel. Waarbij hij die aan de ziel vertoont met de grootste zekerheid. Hij toont dat hij Gods eigen woord is. De boodschap die in dat woord meekomt, is dat Christus gezonden is in de danigheid van de zaligmaker der wereld. En dat hij bekwaam is en gewillig om de ergste zondaar te zaligen. En dat een iegelijk die in hem gelooft niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. Degene des Heeren vertoont dit in zo'n helder licht, dat de zondaar ziet dat het niet een boodschap is van een feilbaar mens, maar het woord van de eeuwige God die niet liegen kan. Het goddelijk getuigenis dat zo zeker is en geen bedrog kan zijn. Hij toont dat het Gods eigen woord is voor die zielen in het bijzonder, zo duidelijk, alsof een stem uit de hemel tot hem met name sprak, zeggende, u in het bijzonder, Christus, uw zaligmaker, ik bekwaam en gewillig om u te zaligen, en u, die in hem gelooft, zult niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dit is als het ware een inwendig woord, waarin het uitwendige woord dat algemeen is, aan die ziel in het bijzonder wordt toegepast. En zonder dat is er geen persoonlijke toepassing van het geloof. Vandaar dat er van de geest staat, dat hij zowel overtuigd van gerechtigheid als van zonde. En dat doet hij door een persoonlijke toepassing van de wet in het ene geval, van het evangelie in het andere geval. Getuigenis van de geest is onderscheiden van het getuigenis van de prediker. Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn, die ik u zenden zal van den Vader, namelijk degene der waarheid die van den Vader uitgaat, die zal van mij getuigen, en gij zult ook getuigen, want gij zijt van den beginne met mij geweest. Het is een beslissend woord, dat krachtig en onweerstaanbaar zo iemand aanzet tot geloven, zodat men niet langer niet geloven kan. Dat wordt het trekken van de Vader genoemd, namelijk door zijn geest. De geest des Heeren overwint de ziel uit vrije genade, niet tegenstaande alle tegenstand. Zij gelooft en vertrouwt de boodschap van het evangelie als waarheid, want het getuigenis van de geest gaat gepaard met kracht. Sommige zaken zijn aan allen zo duidelijk als 2 en 2 4 is, zodat er niemand is die het niet kan geloven. Sommige dingen worden zo duidelijk bewezen door het gezicht of door het verstand, dat hoewel men die tevoren niet kon geloven, men die thans zonder moeite wel moet geloven, of zijn toestemming er niet aan kan onthouden. Zo moet men het evangelie, dat door de geest getuigd wordt, wel geloven en erop vertrouwen als waarheid. Daarom staat er dat het gekomen is in veel verzekerdheid, alsof de ziel het gezien heeft, of dat het aan haar vertoond is. En daarom is het geloof de echo van de ziel op dit getuigenis van de geest, zodat de ziel zegt dat hij de zaligmaker der wereld is, en mijn zaligmaker, die bekwaam en gewillig is om de zondaren te zaligen en mij te zaligen, op wie ik vertrouw, zodat ik niet zal omkomen. Evenals Thomas zei, mijn Heere en mijn God. De ziel gelooft de boodschap van het evangelie ook als een goede tijding, want datzelfde getuigenis van de geest ontdekt zodanig de voortreffelijkheid en de absolute gepastheid van Christus voor het geval van die zondaar. Dat getuigenis ontdekt ook de volle verzekerdheid in hem tot zaligheid, krachtens de onfeilbare waarheid in die evangelieboodschap, zodat deze, die zozeer begerenswaardig is voor de zaligheid, wel moet geloofd worden als goed voor hem en ook als een vaste zekerheid. Zo omhelst het geloof en hier de eeuwige rust voor de ziel en leunt geheel op Christus ter zaligheid. In het evangelie wordt voorgesteld krachtens de zekerheid van het woord des evangelies. Doch voordat we met een woord van toepassing besluiten, laat ons eerst zingen Psalm 119, vers 65 en 68. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren.
Want de opening van uw woorden zal gewis, gelijk een licht het donker opdoen klaren. Zij geef verstand aan slechten wind gemis, van zulk een glans een eeuwige nacht zou baren. Psalm 119, vers 65 en 68.
Thank you.
eerste toepassing ter onderrichting. Heerselijk, leer hieruit dat het geloof in het evangelie verdacht moet worden, als het opwelt zonder een werk van grote kracht, om dat tot stand te brengen. Diegenen in Efeze 1 vers 19 en 20 zijn niet zo. Zij hebben ervaren de uitnemende grootheid zijner kracht aan hen die geloven, naar de werking der sterkte zijner macht, die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt. Wilde haver komt op, zonder dat er moeite voor gedaan wordt, maar zo is het niet met goed graan. Zo kan een schijngeloof uit de natuur opkomen, zonder een goddelijke werking. Maar waar geloof is de vrucht van de grote kracht Gods. Maar waar geloof is de vrucht van de grote kracht Gods. Velen gaan verloren, die gemakkelijk aan een godsdienst komen, die niet weten hoe, maar bij wie het is als een morgendroom. Het kost een helemaal geen moeite. Het is wel waar dat de genade een zaad is dat ontkiemt en opgroeit, terwijl men niet weet hoe. Het is wat anders als iets opkomt, zonder dat men de grond bewerkt en zaait, of dat het opkomt uit grond die bewerkt is en waar gezaaid is, al weet men niet hoe. De landbouwer weet heel goed hoe hij aan zijn oogst komt, welke moeite hij ervoor gedaan heeft om zijn land te bewerken. Al kan hij er geen verslag van geven, hoe het zaad dat hij gezaaid heeft veranderd is in zo'n schone oogst. Zo kan het geloof dat in het hart ontspruit voor een gelovige een verborgenheid zijn wat betreft de tijd en de wijze van ontstaan, terwijl hij wel weet dat er een ontwaken, een verootmoediging, een verlichting en een krachtig en overredend werk daartoe in hem geweest is. Sommigen kunnen weliswaar geëiligd zijn van de moederschoot af, maar dat zal openbaar komen in de oefening van genade, die met een meer verstandelijke beoefening daarvan begint. En de Satan zal al vlug een geloof daarna aanvallen, zodat zij de moeilijkheid van het beoefenen van geloof ervaren. Ten tweede, merk op van waar het komt, dat het geloof van het evangelie van de meeste mensen geen heiligende vruchten afwerpt in hun leven. Het is louter natuurlijk geloof en kan derhalve hun natuur niet veranderen. Als hun geloof vrucht was van hun machtig werk van goddelijke kracht in hun ziel, waardoor zij levend gemaakt, verootmoedigd, verlicht en krachtig overreed waren, zou het een verandering ten goede in de hele mens tot stand gebracht hebben. Dan zou het een allerheiligst geloof zijn, voortgebracht door de Heilige Geest, en dat zou de ziel met de Heilige Jezus verenigd hebben, om heiligende kracht uit hem te trekken. Ten derde, de zaligheid van zondaren geschiedt geheel uit vrije genade. De mens kan tot het einde niets voor zichzelf doen, in welk opzicht ook. In de wet der wet wordt een volmaakte gehoorzaamheid geheist, en dat is zeker buiten zijn bereik. In de weg van het evangelie wordt geloof vereist, en dat is ook boven zijn vermogen. Want uit genade zijn gij zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. Het evangelie werpt een touw uit om zondaren aan land te trekken, maar de zondaar heeft geen handen om dat vast te grijpen. En geloof dat hij nodig heeft, moet in hem gewerkt worden door de geest. Ten vierde, er is voor gelovigen redenen om nederig te zijn
en te erkennen dat wat er ook voor verschil is, wat betreft geloof en heiligheid tussen hen en anderen, zij het werk zuiver te danken hebben aan de Heilige Geest en niet aan zichzelf. Overeenkomstig hetgeen de apostel zegt, want wie onderscheidt u? En wat hebt gij dat gij niet ontvangen hebt? Zo gij het ook ontvangen hebt, wat roem gij alsof gij het niet ontvangen hebt? Zondaren zijn van nature allen dood in zonden en misdaden, en door de vrije genade wordt de levendmakende geest tot de een gezonden en niet tot de ander, opdat degene die roemt, roemen mogen in den Heere. Ten vijfde, de moeilijkheid die sommigen ervaren om te geloven, is eerder een goed teken dan een slecht teken. Het waren de discipelen die in Lucas 17 vers 5 zeiden, vermeerder ons het geloof. De ziel die de moeilijkheid ervaart om het evangelie te geloven en die gebukt gaat onder haar traagheid om te geloven en die er naar uitziet dat de geest des Heeren haar helpt om te geloven, verkeert in een hoopvolle toestand wat betreft het werk des geloofs. De Heere doet de waarheid van het geloof en van zijn eigen kracht om het te werken des te beter uitkomen door een mens de kracht van zijn ongelovig hart te laten gevoelen. Tweede toepassing van vermaning. Laten wij opzien naar den Heere voor de werking van zijn almachtige kracht om ons te doen geloven. En dat is nodig, ten eerste om het ware geloof in ons voor te brengen. Natuurlijke vermogens, ondersteund door de beste middelen van de uitwendige openbaring, kunnen het niet tot stand brengen. Ten tweede, ook voor de vermeerdering en de oefening van het geloof, daarvoor zijn nieuwe toedieningen nodig. En voor beide is het nodig dat predikanten, zowel als leken, opzien tot de geest van God, zoals een schip slechts geringe voortgang maakt als er geen wind is, zal het evangelie maar slechts vorderingen maken als de geest des Heeren niet daarop blaast. Leer hieruit dat het gevoel van deze kracht Gods dikwijls heel zeldzaam is onder de hoorders van het evangelie. Wij behoeven niet lang stil te staan om dit te bewijzen. Ons eigen toestand is daarvan een zichtbaar bewijs. Wij zullen met betrekking tot hetgeen wij je beschouwen ten eerste bezien wat de oorzaken daarvan zijn, en ten tweede onze plicht in deze. Ten eerste, wat zijn de oorzaken daarvan? Waarom is het zo met ons gesteld? Een oude bestaande twist die God heeft met onze moeder, de kerk. De zonden van Manasse waren een voortdurende twist des Heeren in de dagen van zijn kleinzoon Josia en in de dagen van zijn achterkleinzoon Jojakim. Wat ons betreft, zegt de Heere net als in Hosea 2 vers 3 en 4, en mij haar kinderen niet ontfermen, omdat zij kinderen der roererijen zijn, want hun liedermoeder oereert, die hen lieden ontvangen heeft, handelt schandelijk, want zij zegt, ik zal mijn boelen nagaan, die bij mij mijn brood, die mij mijn brood en mijn water enzovoort geven. Vraagt u, waarom de Heere zich zo ver heeft teruggetrokken in ons land. O, is het een wonder dat zijn ziel zo zeer gruwt van een land, waarin een verbond dat met opgeheven hand met hem gezworen is, zo opzettelijk is verbroken, zo schandelijk is verbrand, waar zijn instellingen veranderd zijn heiligen vervolgd en vermoord worden, en waar zijn naam beledigd en gelasterd wordt, en waar deze zaken nog nooit naar behoren zijn betreurd. Ik betwijfel zeer of ons land ooit nog hersteld zal worden in zijn oude geestelijke glorie, doordat de tegenwoordigheid des Heren merkbaar en eervol er aanwezig zal zijn, tenzij het land terugkeert tot God op dezelfde wijze als het afgeweken is. De huidige afwijkende koers onder alle rangen in kerken staat. In tijden van reformatie keert de geest terug tot een land. Al de Heere Sion zal opgebouwd hebben, in zijn heerlijkheid zal verschenen zijn, zich gewend zal hebben tot desgene die gans ontbloot is, en niet versmaad hebben een ieder gebed. En zo werd het ook meer dan eens gezien bij onze voorvaderen. Onze tegenwoordige toestand met betrekking tot het zich terugtrekken van de Heere moeten we daarom toeschrijven aan het verval in dit geslacht, waarvan het oordeel en de zonde te lezen is in Jesaja 57 vers 17. Ik was verbolgen over de ongerechtigheid en de gierigheid en sloeg hen. Ik verborg mij en was verbolgen. Evenwel gingen zij afkerig heen in de weg hun harten. En dit geslacht gaat snel achteruit. De ouderen raken het godsdienstige leven dat zij eens hadden kwijt. En de jongeren weten daar ook niets meer van. En maken er zich ook niet druk over. Een droevig teken dat de geest grotendeels is geweken. Door een lange tijd van rust en vrede heeft de wereldgelijkvormigheid de overhand gekregen. Tijden van vervolging waren tijden dat de tegenwoordigheid des Heren veel aanwezig was. De vijanden hielden de belijder steeds werkzaam. En hoe meer zij hen verdrukten, hoe meer zij vermeerderden. Het jonge volk verbond zich om een godsdienst aan te nemen waarbij men vervolgd werd. Maar nu is het geslacht verzonken in wereldse zorgen en in gemakzucht. En de godsdienst is zo goedkoop dat zij geheel ondergewaardeerd wordt. Het is zoals er staat in Joshua 24 vers 31. Israël diende de Heere al de dagen van Joshua en al de dagen van de oosten die lang na Joshua leefden en die al het werk des Heeren wisten het welk hij aan Israël gedaan had. Wat betekent dat nadat de oosten er ook niet meer waren, het geslacht zich voorgoed van God afkeerde. Wat ons betreft, mogen wij met waarheid wel zeggen, dat onze Joshua's er al lang niet meer zijn. En onze oosten, die hen hebben overleefd, zijn heden bijna allen weg. Dus de Heere en zijn grote werken die hij in ons land gedaan heeft, zijn bij deze generatie bijna uit de kennis en uit herinnering verdwenen. En het geslacht dat Jozef niet gekend heeft in zijn verdrukking, kon nu heel snel tentoonelen. en het dient zich aan al degenen die daarvoor geen belangstelling hebben, terwijl zij de godsdienst waar anderen voor geleden hebben, met voeten treden. Maar laten ze oppassen dat hun geen smartelijker lijden wacht, dat zij niet kunnen ontvluchten en waartegen zij niet zo goed gewapend zijn. Dit nu zijn de heidenen die de Heere liet blijven om door hen Israël te verzoeken. Allen die niet wisten van al de krijgen van Kanaan. Het bedroeven en het uitblussen van de geest naar Jesaja 63 vers 10. De geest wordt vergeleken met een vuur en al dat heilige vuur gekoesterd en gevoed wordt, kan een kleine vonk een grote vlam worden. Maar als het verwaarloosd wordt en als men het tracht uit te blussen, neemt het af. Vele maatregelen zijn publiekelijk en persoonlijk genomen om de geest in deze generatie uit te blussen. En het heeft al zo ver de overhand gekregen dat hetgeen er nog overgebleven is, ook stervende is. De Heere, die met zijn eigen hand verschillende malen dringend geklopt heeft op de deur van het hart van sommige zondaren die echter niet wilden opendoen, heeft daardoor tot toorn verwekt om te vertrekken en hen te verlaten. Wat is onze plicht in zo'n toestand? Treur erover, klaag over het feit dat de Heere zich terugtrekt, al degenen die aangedaan zijn door een groot verlies. Bid veel en ernstig om de terugkeer van zijn almachtige tegenwoordigheid in de instellingen. Ten slotte, beschouw het woord des evangelies als het woord van de eeuwige God. En bijver u om te wandelen naar het woord, in zover u er kennis aan hebt. Als u dat doet, zult u ervaren dat zijn woord goed doet bij degenen die recht wandelen. Amen. Laat ons trachten te besluiten met dankzegging. Almachtige en drie-enige God, zo is aan de ene kant de bemoedigende woorden deze avond tot ons gekomen, en aan de andere kant een zeer waarschuwend woord. Want Heer, het is een bemoediging, omdat Gij het zelf komt te werken. Want al anders was het een hopeloze, verloren toestand, en moesten wij allen ten gronde gaan. Maar omdat Gij zelf een weg gebaand hebt, om die almachtige kracht aan het hart toe te passen door uw wet en evangelie, daarom is er nog hoop voor een verloren mensenkind. En ook dat komt Gij zelf te werken, om een mens aan een eind te brengen. Want ach, een mensenkind van nature komt niet aan een eind. Gij moet hem dat brengen, Heere, als Gij de bodem uit zijn godsdienst weg komt te trekken en hem komt te stellen voor uw heilige aangezicht. En hem uw heilige wet geestelijk voor ogen komt te stellen, dat er geen doen meer aan is, al zou hij hier een miljoen jaren op deze aarde vertoeven. En daarom, Heere, is er alleen hoop en verwachting bij u, ook voor het nageslacht. Ach, wil hij zelf komen wonen en werken in ons midden. Keer weder, Heere, want ach, wij zullen nooit tot u wederkeren. En daarom vragen wij het van u. Zend uw licht en waarheid, Heere, opdat die ons strekken tot u. Gedenk ons in den toorn des ontfermens. Zo is deze avond de waarschuwing tot ons gekomen. Wend u nou naar mij toe en wordt behouden. Want ik ben God en niemand meer. En ook komen wij onze schilden op te heffen van wij kunnen niet. Maar ach Heer, hoe komen we dat nou te weten? Hoe komen we te weten dat we niet willen? Dat wij vijanden zijn van u den levende God. Ach Heer, wil het ons toch openbaren door uw woord en geest. Opdat niemand onder zal achterblijven. Heb dank voor uw woord. We zullen de napredikers zijn. Ah, doe het om u zelfs te leren. Opdat uw grote naam erin verheerlijk zijn. Om zielen te trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Gedenk ons het verdere van deze week. Heere, wil ons geleiden. Ja, doe ons wandelen in u, in uw vrezen. Verdenken ieder van ons, het zij te huis of in de arbeid, waar we ons ook bevinden mogen. Gedenk ook het jonge geslacht willen voor en toe bereiden, om u den Heer in vrede te ontmoeten, willen ook voorbereiden op terugkeer naar de school. Ach Heer, mag het ook bij hen komen door te dringen, dat er nog maar één ding nodig is. Dat zoek eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En alle andere dingen zullen nu toegeworpen worden. Ah, doe het en verstaan, Heere, opdat uw grote naam erin verheerlijk zij. Gedenk ook daarin de leraren en leraressen die hen onderwijzen. We willen bedelen met uw vrezen, opdat ze ook onze kinderen mochten voorgaan in die dingen. Maak dan alle dingen wel, uw grote naam ter eer. Gedenk ook onze leraar. Heere, dat hij over een aantal weken in ons midden ook te zijn, wil zijn weg voorspoedig maken. Heere, doe nog wonderen, uw grote naam ter eer. Om Jezus Christus wel. Amen. Onder slot zang zij Psalm 85, het tweede en het vierde zangvers. Heef dan, o Heere, uw gramschap nimmer end, zal ze eindelijk niet eens worden afgewend. Of zal uw toorn ook op ons nakroos doen, zo gij de dood ons niet er leven doen. En wat er verder volgt, Psalm 85, vers 2 en vers 4.
creatie van Thomas Boston. Keren wij naar onze woningen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, mag ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost daar neer. Drie enige God, u zij al den Heer. Amen.